De kerkraad deelt u het volgende mee. Ter verkiezing van aftredende ambtsdragers heeft de kerkraad de volgende kandidaten gesteld in alfabetische volgorde. Voor ouderling de broeders W. Kot en W. Valerius en voor diaken de broeders T. van Dieren en P. Kievit. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118. Allereerst onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen we daarna uit Psalm 139 het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het eerste vers van Psalm 139, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Schriftlezing voor deze morgen vindt u in het boek der psalmen en wel de 31ste psalm, psalm 31. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastiglijk, wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Ik haat degene die op valse ijdelheid acht nemen en ik betrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goedertierenheid. Omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En mij niet hebt overgeleverd in de hand des vijands, gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Wees mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik. Die mij op de straten zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart vergeten als een dode, ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vreze is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan, zij denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere, ik zeg, gij zijt mijn God, mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten, verlos mij door uw goedertierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddeloze beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken tegen de rechtvaardigen in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene uws aangezichts voor de hoogmoedigheden des mans. Gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Geloofd zij de Heere, want hij heeft zijn goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende als in een vaste stad. Ik zeide wel in mijn haaste, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. Heb de Heere lief, al gij zijn gunstgenoten, want de Heere behoedt de gelovigen en vergeldt overvloedig degene die hoogmoed bedrijft. Zijt sterk en hij zal uw liederhart versterken, alle gij die op de Heere hoopt. Tot zover de schriftlezing. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen en dan willen wij in onze voorbeden gedenken zuster Verhagen, die in de komende week in het ziekenhuis zal worden opgenomen voor een ernstige operatie. Groot en heerlijk God, aan het begin van deze nieuwe dag, aan het begin van deze nieuwe week, brengt u als gemeente ons weer samen in uw huis. En Heere, u hebt ons de dagen die achter ons liggen gedragen en gespaard, terwijl zoveel anderen uit dit leven werden weggerukt en voor uw rechterstoel moesten verschijnen, hebt u ons nog alle in het leven willen behouden. U hebt ons nog levenskracht en levensmoed geschonken. U gaf ons nog gezondheid en alles wat we nodig hadden tot onderhoud van dit tijdelijke leven. Uw goedertierenheden en uw goedgunstigheden waren weer over u ons uitgespreid. U hebt nog willen doen boven bidden en verwachten. Ach Heere, het zijn alle uw goedgunstigheden, want ziende op wie wij ook in de afgelopen dagen geweest zijn, Heere, dan moeten wij het belijden dat we het niet waardig gemaakt hebben en dat we het niet verdiend hebben, dat wij gezondigd hebben op velerlei wijze, de Heere vergeten, de Heere verlaten, eigen gekozen wegen gegaan, onze eigen begeerlijkheden en de lusten van ons vlees gevolgd. O Heere, we moeten het vanmorgen voor uw aangezicht belijden. En geef dat het niet alleen maar lippentaal is, maar dat het ook de belijdenis van ons hart mag zijn. En dat we vanmorgen ons voor u mogen verootmoedigen. En dat we het hoofd mogen buigen en mogen erkennen en belijden in oprechtheid en in der waarheid. Wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan dat kwaad was in uw oog. Die zijn wij, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En ziende op ons en op onze kinderen, Heere, past het ons dan niet om die plaats der verootmoediging in te nemen, om voor u de hoge en de heilige God te bukken en te buigen in het stof, om met belijdenis van zonde en erkenning van schuld voor uw aangezicht te naderen. Heren, dan is het nog uw langmoedigheid dat u ons draagt en verdraagt. Dat u ons nog het daglicht doet aanschouwen. Dat we nog mogen opkomen naar uw huis. Dat u nog een plaats vergunt onder de verkondiging van uw woord en getuigenis. Dat u ons nog de woorden van eeuwig leven doet horen. Heren, het is uw goedheid en uw trouw. En daar mogen we al die zonden brengen. Maar daar mogen ook de woorden van leven en van vergeving en van genade klinken. Want daar zegt u het toch, Heere, waar mijn volk zich zal schuldig kennen, daar zal ik aan mijn verbond gedenken. En wie in der waarheid voor u leert buigen, Heere, die mag daar ondervinden dat gij een weldadig en een genadig en een gaarne vergevend God zijt. Dat gij in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, al die zonden wilt bedekken, al die schuld wil verzoenen. En dat gij van vrede en van genade wil spreken door het bloed des kruises. Heren, dat woord ook ingang mag vinden in onze harten. Ook dat we daar houvast aan mogen ontvangen, dat we de verzoenende kracht van dat bloed in ons leven mogen ervaren. En dat de heerlijkheid van uw genade ook in ons leven geopenbaard mag worden. Ik wil daartoe de prediking ten dienste stellen. Heren, laat het mogen doorklinken tot in onze zielen. Dat het niet alleen maar gehoord wordt, maar dat het ook verstaan mag worden. Dat we het niet alleen met onze oren ontvangen, maar dat het ook door de werking van uw Heilige Geest mag worden ingedragen in onze harten. Opdat we luisteren mogen zoals we nog nooit geluisterd hebben. Dat dat hart verbroken mag worden. Dat dat hart geopend mag worden onder de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat nog zondaren toegebracht worden. Dat mensen die nog nu vervreemd zijn van het leven der genade, u mogen gaan leren kennen, dienen en vrezen. Heere, laat de prediking van uw woord toch niet te vergeefs mogen uitgaan. Ja, waren het toch dan maar te vergeefs. Want u zult eenmaal rekenschap vragen van wat we met dat woord gedaan hebben. Wat we met uw Zoon gedaan hebben. Wat we met dat bloed des verbonds gedaan hebben. En wat zal het dan vreselijk zijn onder de bediening der verzoening verkeerd te hebben, op de werkvloer van de Heilige Geest geweest te zijn, onder de beademing van uw geest, en dan nog voor eeuwig verloren te zullen gaan. Dat zal ons oordeel verzwaren. Maar nog zoekt u zondaren, nog zoekt u mensen te ontworstelen uit de macht van de vorst der duisternis, nog zoekt u jongeren en ouderen te trekken met koorden van liefde uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Nog gaat u voort als die ruiter op dat witte paard, overwinnende en opdat gij overwonnen, om nog krijgsgevangenen toe te brengen, om nog onderdanen te brengen in dat Godsrijk, om nog mensen te brengen onder de scepter van koning Jezus. Ach, wil ook vanmorgen en ook vandaag nog rijkelijk onder ons werken en met de kracht van uw woord en geest betonen dat dat werk voortgaat tot op vandaag aan de dag. Heere, wil zo uw kerk bouwen, uw koninkrijk uitbreiden en velen die u zoeken, Heere, ach, geef hen licht op hun levenspad, opdat al de zoekenden vinders mogen worden, de bekommerden, dat ze bevestigd mogen worden, de van verre staande naderbij gebracht, o dat uw volk en kinderen hem mogen zien, die hen lief is. Heere, dat ook uw woord tot troost en tot bemoediging en tot versterking van het geloof mag zijn. Neem ons zo allen voor uw rekening. U weet wat een ieder onze nodig heeft in het spreken en in het luisteren. Geef ons een mond om uw lof te verkondigen. Om ook in deze gemeente te mogen voorgaan in de bediening van het woord. Maar geef ook de gemeente een opmerkzaam hart om de woorden Gods te ontvangen en die te bewaren. Zo dragen wij heel de gemeente aan u op met alle noden en zorgen die er zijn. Ach, u weet van de onderscheiden omstandigheden. U kent de zieken en de ouderen die de gang naar uw huis niet meer konden maken. Heer, u weet ook van eenzamen en alleenstaanden, bedroefden en beproefden, mensen die onder een kruis gebukt gaan, misschien wel een verborgen kruis, waar we met anderen niet over spreken, dat in stilte gedragen wordt, maar het is u bekend, Heer, u weet ervan. Ach, willen ook nabij zijn en gedachtig en hen kracht geven naar kruis. Wees ook met alle die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. En op deze wijze ook verbonden zijn met de verkondiging van uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. Dat het nog tot rijke zegen mag zijn, ook voor alle die in hun stille woonkamer of op hun ziekbed mogen meeluisteren naar de verkondiging van uw woord. Gedenk ons zo in uw gunst, Heren. Wees ook in het bijzonder met die zuster der gemeente die in de komende week opgenomen zal moeten worden in het ziekenhuis. U weet dat ze voor een zware weg komt te staan en dat een operatie zal plaatsvinden. Maar nu mogen wij het weten, mijn tijden zijn in uw hand. En geef dat ze het uit handen mag geven, dat ze het in uw hand mag leggen en dat ze zich onder uw hoede mag weten. Ach, dan kan ze die weg ook gaan. Sterk haar in die weg. Geef haar kracht op de weg die ze te gaan heeft. En als de operatie zal plaatsvinden, Heere, dat u ook de doktoren wilt besturen, wijsheid wil geven, opdat ook de ingreep nog tot zegen en tot genezing zou mogen zijn. En opdat ze uw grote daden daarin mag ondervinden, wees met haar en sterk haar in die weg. En laat haar verwachting van u de Heer en alleen mogen zijn, die niet beschaamt degene die op u hopen. Wil zo haar en haar kinderen en alle die haar lief zijn nabij zijn en geven wat we nodig hebben naar het lichaam en voor de ziel. Wees zo overal waar op deze dag uw woord verkondigd wordt, waar uw dienstknechten gereed staan om dat heilige evangelie te verkondigen. Geef ze een mond om te spreken en laat uw lof verkondigd worden tot aan de einde der aarde, opdat uw naam verheerlijkt en groot gemaakt worden van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, het tekstwoord voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 31 en daarvan het 13e vers, het laatste gedeelte waar wij Gods woord onze tekst lezen. Ik ben geworden als een bedorven vat. Wij willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de 31ste psalm en daarvan de versen 9, 10, 11 en 15. Mijn weerpartij der zeer te duchten, verwekken mij elks haat en mijner buren smaad. Ik ben tot een schrik, mijn vrienden vluchten, daar zal mijn blaam en lijden mij op de straten mijden. En wat er verder volgt, de versen 9, 10, 11 en 15 van Psalm 31. Na de prediking zingen we Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45 na de prediking. Gemeente, de zondagen die wij momenteel beleven zijn naar de kerkelijke orde de weken die voorafgaan aan de herdenking van het bittere en smartelijke kruislijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Aan de viering en de gedenking van de komst van Christus in het vlees gaan de vier adventsweken vooraf en aan de Goede Vrijdag zijn zeven lijdensweken toegevoegd. En op de Goede Vrijdag worden we bepaald bij het bittere en smartelijke lijden van de Heere Jezus Christus. En in deze weken volgen we hem op die bange en bittere weg naar kruis en graf. Vanmorgen willen wij de lijdensgeschiedenis belichten vanuit het boek der Psalmen. Het valt ons op dat in de lijdensgeschiedenis de Heere Jezus Christus zo menigmaal teruggrijpt naar de zangen van de oude dag. Herhaalde malen haalt hij citaten aan uit de psalmen of met de woorden van de dichter van de oude dag maakt hij bekend dat de vervulling van oude tijden afgesproken nu werkelijkheid gaat worden en geworden is. We weten dat de Heere Jezus Christus zingende zijn lijdensweg is opgegaan. Nadat hij met zijn discipelen het Pascha gevierd had, hebben ze de lofzang gezongen. En de lofzang gezongen hebbende gingen zij uit naar de Olijfberg. Het behoorde tot de liturgie van de paasfeestviering onder Israël om die paasdis te beëindigen met het zingen van de lofzang. Wanneer onder het oude Israël het gezin rond de paasdis was aangezeten en op de tafel de attributen stonden aangericht die herinnerden aan de verlossing van Israël uit de smadelijke slavernij onder het juk van Farao, dan gedachten ze de grote daden des Heren. En voor hen stond daar dat geslachte lam. Het bloed dat gestreken werd aan de beide zijposten en de bovendorpel. En als de engel des verderfs dat bloed zag, dan zou hij hen voorbij gaan. De bittere kruiden die herinnerden aan de smadelijke slavernij onder het juk van Farao van Egypte. En de beker der dankzegging om de Heere te loven en te erkennen voor al zijn grote daden. En als dan het Pascha genomen was, dan stond de vader des huizes op en hij vertelde aan zijn kinderen de grote daden des Heren. En als slot, als afsluiting van dit gevierde paasfeest zong men het Hallel. En dat zijn de psalmen 113 tot en met 118. En daarin bezong ook Israël de grote daden des Heren tot verlossing van zijn volk. En zo ook Christus. Als hij met zijn discipelen het Pascha gehouden heeft, dan zingen zij de lofzangen. Maar dan krijgt die lofzang wel een bijzondere betekenis en inhoud. Want hier bij Christus vallen schaduw en werkelijkheid samen. Want wat Christus daar aanschouwelijk op de tafel zag staan aangericht, dat gaat nu volle werkelijkheid worden. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen. Hij gaat vervullen waarvan de profeten gesproken hebben en waar de dichters van de oude dag van gezongen hebben. Het gaat heerlijke werkelijkheid worden waar ze profetisch van getuigd hebben. Het is door de geest des Heren door de geest van Christus, waardoor de dichters gezongen hebben. Christus zelf zong in de psalmen. En daarom willen wij vanmorgen vanuit het Oude Testament de vervulling zien van de dichter van Psalm 31, waarin hij klaagt: ik ben geworden als een bedorven vat. We bedienen u het Lijdensevangelie en we spreken vanmorgen tot u over een bedorven vat. We letten in de eerste plaats op het karakter van het lijden van Jezus, de noodzaak van zijn lijden en de schoonheid van zijn lijden. Een bedorven vat. Het karakter, de noodzaak en de schoonheid van het lijden van de Heer Jezus Christus. Er zijn enkele psalmen die een grote bekendheid verkregen hebben en geliefd zijn in verband met de lijdensgeschiedenis. En de geest van Christus getuigt ook in het boek der psalmen dat Christus komen zou. En wat ontvangen we ook in het boek der psalmen? Een diep inzicht, een diepe blik in het zielenlijden en in de worstelingen die Christus doorleden heeft, ook op de weg naar kruis en graf. Dan gewoon willekeurig denkt u aan de psalmen 22 en 69, die bij uitstek lijdenspsalmen zijn. Maar ook psalm 31, die wat dat betreft minder bekend is, spreekt toch van het messiaanse lijden van de Heer Jezus Christus. Psalm 31 kan gerekend worden tot de klaagliederen. U ziet boven deze psalm in uw Bijbel geschreven staan: klacht, gebed en dank. Het is een psalm waarin de dichter smeekt om redding en om verlossing. Hij klaagt tot de Heere omhoog in de diepe omstandigheden en de moeilijke wegen waarin hij verzonken is. En deze psalm wordt afgewisseld met klachten, maar ook uitingen van dank en van vertrouwen. Ach, sommigen leggen met deze psalm verband met de klaagliederen van Jeremia, omdat deze psalm veel overeenkomst vertoont met de klaagliederen. Maar volgens het opschrift wordt deze psalm aan David toegeschreven. Over de nood waarin David verkeert wordt verschillend gedacht. Het valt ook moeilijk om met zekerheid te zeggen onder welke omstandigheden David dit lied gedicht heeft en met betrekking op welke gebeurtenissen hij deze psalm gedicht heeft. Het kan zijn dat hij in deze psalm ziet op de vervolgingen die hij moest ondervinden van de kant van koning Saul. Het kan ook zijn dat het betrekking heeft op het verdriet en op de moeite die hij moest ondervinden van de kant van zijn kinderen, van Absalom en van Amnon. Maar hoe het dan ook zij, in ieder geval wordt het leven van koning David bedreigd. En de bidder die acht zijn leven in gevaar. Zijn oog is van verdriet verduisterd. Zijn leven wordt verteerd van kommer, zijn kracht wijkt. Hij is door elk vergeten. En de vijandschap die hij te verduren heeft, die heeft de dichter blijkbaar bij zijn buren en bekenden in versmaadheid gebracht. En David moet het ondervinden dat kwaad van hem gesproken is. En dat zijn vijanden en zijn belagers, zijn meest vertrouwde vrienden, vervreemd van hem hebben. En dat ze kwaad aangesticht hebben tegen één man. En op een uitvoerige wijze spreekt hij daarvan. Hij is hun tot een smaad geworden. Ze hebben hem een net gespannen in vers 5. Ze spannen tegen hem samen en beraden om hem te doden. In vers 14. Hij hoopt niet te vallen in de handen van mensen. En hij gewaagt van de leugentaal en van de laster en van de hoogmoed en van de verachting waarin over hem gesproken wordt. Van de samenrotting der mensen en van de valse tongen van zijn vijanden. Ach, er is veel voor te zeggen dat deze psalm betrekking heeft op de vervolgingen van David door koning Saul. David was door de Heere verkoren tot het koningsambt. De Heere had Saul verworpen en straks zal David op zijn troon zitten over het huis van Israël. Niet het zaad van Saul, niet zijn zonen, niet de nakomelingen van Israëls eerste koning, maar David is de man naar Gods hart. En hem wordt toegezegd de troon van David tot in der eeuwigheid te zullen bezetten. En dat heeft de toren van Saul opgewekt. Dat heeft hem vervuld met een dodelijke haat jegens de gezalfde des Heren. En we kunnen gevoeglijk aannemen dat deze haat in het hart van Saul is aangewakkerd en opgehitst door de leugenachtige beschuldigingen van Davids vijanden en belagers. En David moet het in vers 13 klagen: ik ben vergeten. O, men denkt nog wel aan hem, want zijn wederpartijders en ook zijn naburen is hij grotelijks tot een smaad geworden en zijn bekenden tot een schrik. En die hem op de straten zien, die vlieden van hem. Men denkt nog wel aan hem, maar eigenlijk zou men hem liever niet meer willen zien. Men zou hem wel dood willen wanen. Men zou hem wel willen uitbannen van deze aarde. Men zou nooit meer met hem te maken willen hebben. Hij wordt als een dode beschouwd. Als een die niet waard is om nog twee voeten gronds op de aarde te beslaan. Ach, dikwijls klagen de dichters dat ze van God vergeten en verlaten zijn. Maar hier klaagt de dichter dat hij van mensen vergeten is. Ach, David had ook tijden gekend waarin iedereen met verwondering en met eerbied over hem sprak. Maar nu wordt hij door ieder met de nek aangekeken. Ach, al zijn dappere daden in het verleden betoond, die zijn in vergetelheid geraakt. Had men niet gezongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ach, hoe waren ze David niet tegemoet gegaan in rijen en met zangen toen hij terugkeerde van de strijd en de machtige Goliath verslagen had. Toen hebben ze geroemd, toen hebben ze hem geprezen, toen hebben ze hem groot gemaakt. Maar de gunst van het volk, dat is een wankele zaak. Vandaag roepen ze Hosanna. En morgen kruist hem. Hij is als een dode geworden, met wie niet meer gerekend wordt. Hij is niet alleen vergeten, maar hij is ook uit het hart van de mensen gebannen. Ik ben geworden als een bedorven vat. Ach, u begrijpt dat dat een beeld is. Een beeld waardoor op aangrijpende wijze de werkelijkheid van zijn versmading wordt voorgesteld. Ach, stelt u zich maar voor, een of ander huisraad, een meubelstuk. Ach, toen u het pas in uw woning had, ach, toen was het een sierstuk. Toen stond het in het zicht, iedereen bewonderde het, iedereen sprak er zijn verwondering over uit. Het past in het geheel, maar de jaren gingen voorbij. En de glans van het meubelstuk ging er vanaf. Was het geen meubelstuk? Was het een ander voorwerp? Nou, dat zij dan zo. Maar in ieder geval, alles is aan vergankelijkheid onderworpen. Aan slijtage. Aan verval. Alles raakt versleten. Het bevalt niet meer. En dan moet het weggeruimd worden. En dan krijgt het uiteindelijk een plaats bij de afval. Het wordt bij de vuilnis gezet en het wordt op de mestvaalt geworpen. Het is ook mogelijk dat hier gedacht wordt aan een pottenbakker die bezig is om een vat te vervaardigen, maar het mislukt. Het schijnt niet goed voor het gebruik, er is niets mee te beginnen. Dat vat dat wordt in elkaar gedrukt en het wordt als onbruikbaar weggeworpen bij de afval en bij de vuilnis. En door de geest gedreven zingt de dichter de psalmen Davids. Maar het is niet alleen David die hier zingt. Maar dan stijgt David boven zichzelf uit. En mag hij profetisch heenblikken naar die grote Davidzoon die na hem komt. Ach, David die zingt niet alleen van zijn eigen omstandigheden. Maar hij mag profetisch heen zien naar hem die komen zal. De koning der koningen, de grote Davidzoon, de zoon des mensen, in wie al de profetieën in vervulling zullen gaan. Ach, en dan viel de nood bij David ver in het niet, vergeleken bij de nood van de Heer Jezus Christus. Want dan zingt Christus door David van zichzelf. En in hem vinden zijn woorden volle werkelijkheid. Dan neemt Christus de lippen, de woorden van David op de lippen. Dat hij geworden is een bedorven vat. Als een meubelstuk waarvan de schoonheid vergaan is. Als een vat dat mislukt is. En Christus klaagt dat hij als zodanig behandeld wordt. Als iets dat in de weg staat, iets dat de mensen hindert, dat de mensen ergert, waar ze zich aan stoten, wat niet waard is om nog langer een plaats te ontvangen, waard om weggedaan te worden als een mislukkeling, als een bedorven vat. Ach, dat wil niet zeggen dat het altijd zo in de dagen van Jezus leven zo geweest is. Ach, er waren ook wel gebeurtenissen die erop wezen dat Christus eer en heerlijkheid werd toegebracht. Men wilde hem prijzen en groot maken als een sierlijk meubelstuk, als een schoon vat met sierlijke krommingen. Ach, waren er niet de scharen die aan zijn lippen gehangen hebben, die zijn ingedronken hebben, toen hij daar als profeet sprak onder het volk en ze hoorden het, dat zijn woorden waren met macht en gezag. Hij sprak als machthebbende, meer dan der fariseeën en schriftgeleerden. O, wat hebben ze hem geroemd toen hij zich openbaarde in zijn koninklijke almacht, dat hij de broden vermenigvuldigde. En toen begeerden ze hem wel als een koning. Toen zouden ze hem als koning hebben uitgeroepen over het volk van Israël. Of toen hij zich openbaarde als die medelijdende hoge priester die de zieken genas, de blinden de ogen opende, kreupelen deed wandelen, lammen deed wandelen. O, toen brachten ze al de zieken tot hem om door hem genezen te worden. En wordt de Heer Jezus ook niet met gejuich de stad Jeruzalem ingehaald. Takken worden van de bomen gerukt en de klederen worden op de weg uitgespreid, omdat de koning der ere daardoor zou binnengaan. En het leek alsof nu zou gebeuren wat waarop zo lang gewacht was. Dat hij nu als koning zijn plaats zou nemen op de troon van David. Zou hij nu eindelijk de gunst van het volk en zijn welverdiende loon ontvangen, dat alle hem zouden erkennen en aanbidden. En het volk zong hem tegemoet. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Maar net als bij David, gemeente, de gunst van het volk, dat is een wankele zaak. En dat blijkt ook wel uit het vervolg van de geschiedenis. Want deze koning die aanvankelijk luide ingehaald is, die moet straks klagen: ik ben geworden als een verdorven vat. De gunst van het volk van de Joden heeft niet zo lang geduurd. En dat is meer en meer tot openbaring gekomen in de laatste dagen van zijn leven.
Ach, toch beantwoordde hij niet aan de begeerten en de verlangens van het volk der Joden. Ach, ze hadden verwacht dat hij gekomen was om hen te verlossen van die gehate Romeinen. Men had in hem een politieke hervormer gezien. Een die goed zou doen en die zijn volk zou verdedigen. En zo'n weldoener begeerden ze wel. Ach, een die de zieken genas en die de broden vermenigvuldigde. Een koning op de troon van het huis van David. O, daar verlangden ze wel naar. Maar toen hij ging openbaren waartoe hij in werkelijkheid gekomen was. Toen hij ging spreken over zijn vlees dat gekruisigd moest worden. Over zijn bloed dat vergoten moest worden. Toen hij ging spreken dat tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet. En tenzij gij het bloed van de Zoon des Mensen drinkt. Gij kunt het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Ach, toen keerden ze zich van hem af. Toen hij zich openbaarde als de man van smarten. Als de vernederde borg en zaligmaker. O, toen begeerden ze hem niet meer. Ze begeerden een verheerlijkte koning. Een koning in praal en pracht, in schoonheid en heerlijkheid. Maar niet een koning in zijn vernedering. Een koning die zichzelf tot een schuldoffer stelde. En toen riep het volk uit. Deze rede is hard. Wie zal ze horen? En velen volgden hem niet meer. En straks worden ze uitgezonden om hem te vangen. En totdat de vijanden tenslotte in werkelijkheid als wilde beesten om hem heen zwerven. En hem naar het leven staan. Hij wordt gegrepen, des dood schuldig verklaard. En het volk dat hem even tevoren had ingehaald met het Hosanna gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die roept nu als uit één mond, kruist hem, kruist hem. Hier herhaalt zich de geschiedenis. Maar dan in volle werkelijkheid, ik ben geworden als een bedorven vat. O gemeente, aan welke kant staat u? Staat u nog aan de kant van het volk der Joden? Ach, u wilt wel van Jezus horen, maar dan een Jezus naar uw smaak en naar uw begeerte. U wilt wel een evangelie horen, maar dan een evangelie dat de mens streelt. Ach, u zoekt nog als het volk der Joden een heiland die de breuk op het lichtst geneest. En die spreekt van vrede, vrede en geen gevaar. Een heiland waar je voordeel van kan behalen. Die op je wenken bedient. Een heiland die je niet te na komt en waar je er gelukkig door wordt en waar je zalig door wordt. Maar als het woord gaat insnijden in ons vlees, als het ons ontdekt aan onze verlorenheid en onze doemschuldigheid dat we door de werken der wet niet zalig kunnen worden. O gemeente, dan keren we ons van dat woord af. Dan begeren we deze Heere niet meer. En dan zeggen we, deze rede is hard, wie zal ze horen? Velen volgden hem niet meer. De luim van het volk sloeg om. En even hardgrondig als ze hem verwelkomd hadden, werpen ze hem nu uit. Gemeente, begeert u een evangelie dat u spaart? Of een heiland die u zalig maakt? We zagen het karakter van zijn lijden. In de tweede plaats de noodzaak van zijn lijden. David moet klagen. Ik ben geworden als een bedorven vat. Hij moet als koning Israëls de smaadheid en de verachting om Christus wil dragen. O, wat heeft David in ontberingen en in ontredderingen moeten ondervinden op zijn vlucht voor koning Saul, toen hij als een veldhoen vluchtte om het vege lijf te redden aan de moordende hand van de koning van Israël. En daarin droeg David reeds de versmaadheid om Christus wil. Want het was ten diepste vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. Het was de vorst der duisternis die door middel van koning Saul greep naar het beloofde zaad. Maar had Saul al niet de spies gegrepen om David aan de wand te spitten. En heeft Saul het er onder aandrijving van de vorst der duisternis niet op aangelegd op de dood en de ondergang van deze van God gezalfde koning. Ach, het was ten diepste de aloude strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En Satan die heeft al het mogelijke gedaan om het werk Gods in deze wereld stuk te breken. Het zijn ten diepste de aanslagen op het rijk van Gods genade. En in dat alles zocht de Satan het heilsplan van God te verhinderen. Hij zocht het zaad, het vrouwenzaad te vernietigen. En die smaad heeft David als koning Israëls moeten verduren. Hij heeft in het spervuur gestaan van de aanvallen van de vorst der duisternis. En daarin was David als Israëlitisch koning slechts nog maar een flauwe afschaduwing van die grote Davidszoon die uit hem zou voortkomen. Dan waren dit nog maar de voorbodes van de haat en de vijandschap tegen God en zijn gezalfde. Ach, David was dan nog een zondig mensenkind, een mens van gelijke beweging als ieder ander. En ook in al dat leed en al dat verdriet moest ook David ondervinden de gevolgen van de zonde. Maar waarvan David hier slechts een schaduwachtige heenwijzing is. O, dat is nu volle werkelijkheid geworden in het leven van de Heer Jezus Christus. Dan is de verguizing en de verachting die David moest ondervinden niet te vergelijken met de smaad en de hoon en de laster die Sion's grote koning moest ondervinden. En als dit van Jezus geldt, dan draagt hij die smaad en die hoon borgtochtelijk. Hij is Sion's vorst en koning, die de strijd heeft aangebonden tegen de Satan, de zonde en de dood. En hij trad daar in de plaats van een schuldig volk. En wat David hier profetisch van Christus zingt, dat is niet alleen maar wat er met Christus gebeurt, maar wat wij door de zonde geworden zijn. Gemeente, en dat is wel het eerste wat het lijden van de Heere Jezus ons wil tekenen. Wat de Heere ons in zijn woord wil bekendmaken. En als Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde en in het bijzonder aan het einde van zijn leven als een bedorven vat geworden is, als een mislukkeling die geen schoonheid en heerlijkheid vertoont, dan vertoont hij daarin uw en mijn beeld. Heb je het wel eens gezien, gemeente? Heb u er al ogen voor gekregen? Weet u wat we geworden zijn door de zonde? Hebt u de verwoestende werking van de zonde alles in uw leven aanschouwd? Weet u wat Gods oordeel over u en mij is, hoe God u en mij ziet? Wel, bedorven vaten, meubelstukken zonder glans, afdankertjes, die waard zijn om bij het afval gezet te worden. Waard om bij de vuilnis terecht te komen, waard om weggedaan te worden. Nee, dat is niet altijd zo geweest. Zo zijn we geworden. Want toen we uit de hand van onze schepper voortkwamen, toen waren we het pronkjuweel van Gods schepping. De kroon van de schepping was de mens, het heerlijkste wat God geschapen heeft. In de morgenstond der schepping, dat was de mens. De mens stond op lof van God op aarde. Hij was geschapen naar Gods beeld en zijn gelijkenis. Dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Gemeente, we hoorden God. We waren zo'n profeten om zijn lof te verkondigen op de aarde. We waren priesters om ons met hart en ziel aan hem te wijden. We waren koningen en met hem gesteld over al het geschapene. Maar al die schoonheid is vergaan. En dat predikt de schrift op iedere bladzijde. Onze kroon ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten. Onze troon is neergestort, we zijn God ongehoorzaam geweest. We hebben met hem gebroken, we hebben het slavenkleed van de vorst der duisternis liever gehad dan het koningskleed dat de Heere voor ons bereid had. We zijn zo diep gevallen dat al onze schoonheid vergaan is. Gods scheppingswerk is door onze zonde mislukt. We zijn als bedorven vaten geworden. Een versleten meubelstuk. Een mislukt aardevat. Waard om bij de afval geworpen te worden. We zijn geworden kinderen des storens. En daarom heeft God het recht om ons als bedorven vaten weg te werpen. Om ons als mislukt op de mestvaal te brengen. Om ons voor eeuwig weg te doen. God heeft het recht om voorgoed met ons af te rekenen. O gemeente, hebt u zo uw beeld wel eens leren zien? Hebt u zich zo al in uw ondeugdelijkheid en in uw waardeloosheid leren kennen? Hebt u bij het licht van de Heilige Geest al eens een blik naar binnen leren slaan? Hebt u het al met David leren erkennen? Ik ben een bedorven vat geworden. O, dan zult u het moeten erkennen dat dit niet anderen u aangedaan hebben. Maar dat dat door eigen schuld is. Omdat u God verlaten hebt. Omdat u God vergeten bent. Vanwege uw eigen afmakingen. Dat heb ik ervan gemaakt. Een verwoest leven. Een verwoeste ziel. Een bedorven vat. Waard om aan de kant gezet te worden. En dan buigt een zondaar diep. En dan verootmoedigt hij zich voor de Heere. Hij moet het belijden dat het eeuwig recht is als God aan hem voorbij zou gaan. Maar wat David nu in zijn koningschap niet heeft kunnen zijn, dat is nu in deze van God geschonken koning gegeven. Want dan zien we tenslotte de schoonheid van zijn lijden. Wanneer ons dit gepredikt wordt, en we mogen in profetisch perspectief daarin horen de stem van de Geest van Christus. Gemeente, dan springt dat woord vanmorgen voor ons open. En dan gaan we schoonheid en heerlijkheid. Dan gaan we grootheid en majesteit zien in deze van God geschonken koning. Want hier horen we Christus reeds. Profetisch gewagen van zijn diepe vernedering. Hij heeft zich als een mislukkeling laten behandelen. Als een bedorven vat, als afval heeft hij zich laten wegwerpen. Of heeft de profeet het niet gezegd? Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten gedragen. Als een lam werd hij ter slachting geleid.
En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Zie maar, hij wordt genageld aan het schandhout, aan het vloekhout tussen twee moordenaren. Gemeente, wat een onnaspeurlijke rijkdom van genade, dat hij die God gelijk was, zich als een bedorven vat heeft laten behandelen, zich heeft laten uitwerpen als een gevloekte, als een veroordeelde, als een mislukkeling, als een bedorven vat, zich gelijk heeft laten stellen met afval dat nergens toe deugt. Wat heeft hij anders gedaan dan indalen in de diepte van onze verlorenheid? Onze haat legt hij op zijn schouders. Onze leugen verdraagt hij. Onze goddeloosheid en vijandschap ondergaat hij. En zeker nu ziet gij dat alles ons mensen met Jezus bezig. Ach, wij slaan de handen aan hem en wij werpen hem uit. Maar in dit alles voltrekt zich het goddelijk oordeel. En het goddelijk recht wordt aan hem voltrokken. Het is dan ook de Almachtige zelf die aan de Zoon van zijn welbehagen bezoeking doet over de zonde van zijn volk. Gemeente, hij een bedorven vat. Vanwege onze bezoedelde profetenmond. Vanwege ons verdorven priesterhart. En vanwege ons verwoeste koningschap. En deze bezoeking wilde Christus ingaan. En zelfs de zwaarste straf. En de goddelijke toren wilde hij dragen. God verborg zijn aangezicht voor hem. Niet alleen van de mensen verlaten, maar hij was ook van God verlaten. En gemeente, nu zouden we denken dat het werk van Christus op een mislukking is uitgelopen. En zalig maken die sneeft en streeft aan een kruis. Een verlosser die als een machteloze hangt tussen hemel en aarde. Als we met het van deze verlosser moeten hebben, dan ontzinkt ons alle moed en hoop. Maar gemeente, dan predikt het evangelie als juist het tegendeel. Dat hij het kruis heeft gedragen tot het bittere einde toe. En juist daarom is hij zo uitermate geschikt om zondaren te verlossen. Want wat een nederlaag leek, dat wordt een eeuwige overwinning. En wat een roemloze ondergang van een held leek, oh, dat wordt de kracht Gods tot zaligheid. En als scheen het lijden en sterven van de Heer Jezus een machteloos verzinken in de dood te zijn. Het is op een mislukking uitgelopen. Niets is minder waar dan dat. Want dan breekt vanmorgen de jubeltoon door. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods eer. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. En Juda's steen herbouwen uit het stof. Hij heeft zichzelf God onstraffelijk opgeofferd. Hij heeft zijn eigen dierbaar hartebloed gestort. Zijn leven opgeofferd op dat mislukkelingen. Op dat bedorven vaten weer met God verzoend zouden worden. Gemeente, hier jubelt het evangelie van Gods genade, want dit offer kan alleen behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest.
Het was toch het onbesmettelijke en onbevlekkelijke en onbestraffelijke lam Gods. Aan het kruis van Golgotha hangt de overwinnaar Gods en der mensen. En tot aan het kruis toe blijft hij de vorst der duisternis afwijzen. Hij vervult zijn eigen woord. De overste der wereld komt en heeft aan mij niets. En zo blijft Jezus, de tweede Adam, overwinnaar. Hij vermorzelt de kop van Satan, zodat hij het kan uitroepen: het is volbracht. Ik ben geworden als een verdorven vat. Gemeente, wat betekent Christus voor u? Wat ziet u in hem? Wat is hij u waard? Is hij voor u nog een bedorven vat dat u wegwerpt? Ergert u zich aan deze zaligmaker? Stoot u zich aan deze verlosser? Of hebt u in deze Christus, die zich als afval liet wegwerpen, heerlijkheid en schoonheid leren zien? Gemeente, als dat het geval is, dan hebt u door genade ook mogen zien dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Zodat u hem steeds meer begeert te kennen in de volheid van zijn genade. Maar dan kan het niet anders. Maar dan hebt u zich ook bij het licht van Gods geest leren kennen als zo'n bedorven vat. Dan kunt u van uzelf niets goeds vertellen. En als u zich nog nooit als zo'n bedorven vat hebt leren kennen, als u nog nooit met David hebt leren klagen: ik ben geworden als een bedorven vat. Als dat niet de doorleving van uw hart is, dan hebt u nog nooit een rechte kijk gehad op die zaligmaker. Dan hebt u nog nooit schoonheid en heerlijkheid in deze borg en zaligmaker aan leren aanschouwen. Dan zegt u het omdat u het verstandelijk weet. Omdat u daar van jongs af bij opgevoed bent. Omdat u daarin onderwezen bent. Omdat u verstandelijk weet dat het langs deze weg moet gaan. Maar u bent nog nooit het voorwerp van Gods genade geworden. U hebt nog nooit leren buigen voor deze koning en voor deze zaligmaker. U hebt hem nog nooit in zijn schoonheid en heerlijkheid leren aanschouwen. Ach, dan bent u nog net als de Joden. Die hem volgden om den broden. Zo'n koning begeerde ze wel, die de broden vermeerderde, de zieken genas, waar ze voordeel van konden behalen. Maar ze hebben hem nog nooit nodig gekregen als de redder en de zaligmaker van hun ziel. Maar wanneer we door Gods geest ontdekt worden, dan leren we hoe langer hoe meer belijden dat we mislukkelingen zijn. Voor Gods aangezicht door en door verworven. Er komt niets van mij terecht. Niet het minste of geringste van zijn geboden hebt u onderhouden. En dan zien we in ons eigen hart, dat vol is van boosheid, vol van ongerechtigheid, vol van vijandschap. En onszelf kunnen we uit die verlorenheid niet verlossen. We zijn te verzonken in diepte van ellende. En uit die steile wanden kunnen we onszelf nooit omhoog werken. En als we deze belijdenis met ons hart verwerpen, gemeente, dan gaan we misschien wel een eind met Christus mee. Zoals in de dagen van Jezus' omwandeling op aarde. Maar als dat erop aankomt, dan verwerpen we het in ongeloof. Want daar willen we niet aan. Gemeente, wat leert God zijn kinderen op die weg? Dat ze vijanden zijn van vrije genade. En dat we van nature vijanden zijn van dat kruis. We willen niet van genade leven. We willen niet als een door Satan gebondene, aangesproken en behandeld worden door Jezus Christus. Daar verzet zich alles wat in ons is tegen. Gemeente, als u daarin volhardt, dan zult u straks eenmaal als een bedorven vat voor Gods aangezicht staan. En dan zal God na zijn rechtvaardig oordeel u voor eeuwig werpen in de buitenste duisternis. Als u voortleeft zoals u geboren bent. Gemeente, dan loopt het uit op een eeuwige mislukking. Straks staat u als een bedorven vat voor Gods aangezicht. En wie weet hoe spoedig. Het kan zo gauw eeuwigheid zijn. En dan geen borg voor uw ziel en geen God voor uw hart te hebben. Dan zal de Heer u behandelen. Als een bedorven vat dat nergens toe deugt. O, dat dat u in de nood brengt. Dat dat u op de knieën brengt. Het is zo noodzakelijk om uzelf hier als een bedorven vat te leren kennen. Als afval, als een mislukkeling. Opdat u schoonheid zou leren zien in deze Heer Jezus Christus. En wat krijgt Christus in zijn vernedering? Dan een schoonheid en dan een heerlijkheid. Dat hij zich als een bedorven vat heeft laten behandelen. Dat hij zich als een uitgestoot aan het vloekhout heeft laten hangen. Dat hij als een dode uit de herinnering van de mensen is gebannen. Op dat bedorvene met glans en heerlijkheid overstraald zouden worden. Opdat mislukkelingen weer in genade zouden worden aangenomen. Hij herschept ze weer tot voorwerpen van zijn genade. Tot vaten tot zijn verheerlijking. Hij vernieuwt mensenkinderen die niet waard zijn om bewaard te worden. Herschept hij tot een nieuw leven. Uit loutere genade gaat hij van ons maken voorwerpen tot zijn verheerlijking. O, wat krijgt dan die koning een schoonheid? En wat krijgt hij dan een heerlijkheid? Dan gaan we alle schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van deze Christus te mogen kennen. Dan wordt hij de schoonst onder de mensenkinderen. Dan is genade op zijn lippen uitgestort. En dan gaan ze van hem zingen. Mijn ziel, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl mijn geest een gladde tongen drijft. Amen.
hoogmoedig met dankzegging. Heb hoogmoedig dank, Heere, dat u ons deze morgen uw woord hebt laten verkondigen. En dat de zanger van de oude dag reeds profetisch mocht heenzien op hem die na hem komen zou. O Heere, wat ligt er een schoonheid en wat ligt er een zaligheid in deze van God geschonken koning, die zich als afval heeft willen laten behandelen, als een bedorven vat, als het uitvaagsel der wereld, op dat bedorven vaten weer herschapen zouden worden, vernieuwd, verheerlijkt, herschapen tot voorwerpen van uw genade. Heere, geef dat we deze koning leren nodig krijgen en dat dat lijdensevangelie ons ook lief en dierbaar mag zijn. Heere, wil zo uw woord met uw geest achtervolgen. Wil dat alles nog toepassen aan onze harten. Heilig het, Heere, aan jongeren en ouderen. En doe ons in uw wegen gaan. Vergeef al het zondige. Neem alles weg, Heere, wat niet was naar uw heilige wil. En hoor ons in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Het 8e vers van Psalm 89. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.